Hi, Chantal hier. Je luistert naar een bijzondere bonusaflevering van de podcast Bewust Geen Kinderen, waarin ik spreek met cabaretier, filosoof en romanschrijver Janneke de Bijl. Janneke toert nu door het land met haar vierde cabaretvoorstelling en ze won in 2017 de jury- en publieksprijs van Kameretten. Gek genoeg, en jammer genoeg, kwam ik haar pas vorig jaar op het spoor door een filmpje op Instagram, waarin ze optrad in de avondshow van Lubach. En ik was eigenlijk gelijk verkocht. Niet alleen omdat ze gewoon ontzettend grappig is, maar ik was ook een beetje betoverd omdat ik voor het eerst in mijn leven een vrouw op een podium lollig hoorde doen over haar leven zonder kinderen. Janneke zegt dat kinderen opvoeden niet aan haar besteed is. Veel liever vangt ze zielige honden en katten uit het asiel op. En tijdens ons gesprek bij Janneke thuis trippelen die honden dus ook driftig op en neer. En dat hoor je in de audio. Ja, ik vind die tapdansende pootjes wel gezellig klinken. Maar mocht je irritatie voelen, bedenk je dan maar dat de geluidjes geproduceerd worden door een hele lieve, verlegen hond die Noedel heet. Maar goed, daar gaan we. Janneke de Bijl.
Eigenlijk wist ik het altijd al. Alleen, ik heb me toch aan twijfelen laten brengen. Maar ik denk ook nu achteraf, nu het soort van achter me ligt, dat ik het eigenlijk altijd al wist. Toen ik 13 was, zei ik van, ik wil echt geen kinderen laten. Ik dacht ook dat eigenlijk niemand dat zou willen. Ik kon me dat helemaal niet voorstellen, dat mensen leuk leek. Dus dat had ik gewoon heel sterk. Alleen iedereen zei altijd tegen mij van, er komt nog wel. Dus daar hield ik gewoon heel erg rekening mee dat het nog ging komen. En toen kwam er dus niks, want bij mij veranderde dat gevoel eigenlijk niet. Maar dan ging ik toch... Ja, mezelf een beetje wantrouwen van, heb ik dan wel goed gevoeld of verdring ik iets? Toch wel een beetje door hoe mensen erop reageren. Ja, alsof er iets aan je mankeert, zeg maar, omdat je geen kind wil. Onderdruk je niet een bepaald verlangen of zo, terwijl ik dat dus nooit heb kunnen vinden.
Wie zeiden dat eigenlijk tegen jou, van dat komt allemaal nog wel?
Weet ik veel, een tante of een kennis of vrienden. En ik denk dat je dat ook gewoon impliciet voelt, hoor. Gewoon in reclames of films, dat alles eigenlijk die kant op wijst. Dat vrouwen op een gegeven moment... die oergevoelens krijgen. En dat het ook wel regelmatig werd gezegd. Dat komt nog wel. Want ik spreek je over 10 jaar nog wel eens. Dat is wel, heb ik wel veel gehoord. Dat was wel de verwachting gewoon. En daardoor was het ook mijn verwachting geworden.
Mijn vriend en ik, wij hebben geen kinderen. Wij willen ook geen kinderen. En ik vind wel, als je geen kinderen hebt, word je vaak echt gewoon gediscrimineerd waar je bij staat. Deed ik een cursus, hè? Met allemaal vrouwen met kinderen. Toen vroeg ik, wanneer is het? Toen zei ze, ja, het is alle dinsdagen, behalve in de schoolvakanties. Wanneer zijn de fucking schoolvakanties? Dan moet ik dan thuis op gaan zoeken. Ik ben het ook gewoon terug gaan doen. Op een gegeven moment was ik jarig. Ik zeg, nou, jullie zijn allemaal van harte welkom. Ik vier het op de Baltsdag van de Grauwe Kiekendief. Zoek thuis maar even op, weet je wel.
Ik zie ook wel dat het bij mij meer werd gezegd dan bij mijn vriend. Dus ik zag natuurlijk die verschillen, hè, dat je ergens komt en er zijn babyfoto's en die worden dan in mijn handen geduwd. Alsof ik moet smelten van een foto van een kwijlend kind of zo. Ja, dat heb ik gewoon echt helemaal niet. Maar hij kan dan gewoon zo zeggen, ach, godverdamme, weet je, zo als grapje. En dat is dan heel luchtig, maar bij een vrouw dan schrikken ze daar meer van.
Dus heel lang heb jij er een beetje blind op gevaren van, nou ja, blijkbaar komt dat gevoel dan nog wel een keer. En vanaf wanneer dacht jij, ik denk niet dat het gaat komen.
Ja, toen ik mijn huidige vriend ontmoette, toen was ik pas 21. En ik dacht dus, ook omdat ik een vrouw was, bij mij gaat er een kinderwens komen. Hij zei gewoon meteen, ik wil sowieso geen kinderen. En toen dacht ik, ja, maar dan hebben we dus een probleem. Want ik wil nu ook geen kind, maar bij mij komt dat dus nog. Dus dat leek me gewoon een soort feit. Waardoor ik dus met hem in een soort hele theoretische discussie belandde voor als mijn kinderwens eenmaal kwam, hoe dat dan moest. Terwijl we dus eigenlijk allebei gewoon geen kinderwens hadden.
En hoe moest dat dan?
Nou, toen zei hij dan, nee, ik wil het echt niet. Ik zei, joh, maar beginnen we aan een relatie waar we dus over een paar jaar dan... dus ik was daar ook al helemaal druk om aan het maken. En toen zei ik, ja, en is adoptie dan nog een optie? Gingen we zo van die compromissen zoeken of zo? Maar allemaal heel theoretisch, want ik wou dat helemaal niet. En dan een pleegkind hadden we het dan nog over. En terwijl toen was ik ook nog hartstikke jong, dus het was toen ook helemaal niet aan de orde. Maar gewoon dat ik dacht, ja, anders hebben we straks een probleem.
Ja.
En nu denk ik eigenlijk, nou, het is eigenlijk ideaal dat het bij mij dus ook niet is gekomen, want hij wou het echt niet. En ik ook niet. Het is eigenlijk heel eenvoudig, alleen toch heb ik het heel ingewikkeld weten te maken. Ik dacht echt, ik word op een dag wakker en dan komt er zo. Ja. Zo wordt het echt een beetje beschreven, toch? Die rammelende eierstokken, dat er ineens iets in je lichaam bijna gebeurt waardoor je moet of zo. Dat beeld had ik echt. Terwijl eigenlijk stond ik al die tijd aan zijn kant en was er ook echt helemaal geen reden om uit elkaar te gaan, want we waren het daar ook nog over eens. Dus het waren eigenlijk echt twee sporen of zo. Het, gewoon het spoor van mijn gevoel, wat eigenlijk super duidelijk was. En het andere spoor van wat dan ging, wat als en hoe over zoveel jaar. En ik had er ook een keer dat ik tegen mijn vriend, en had ik meer zo'n hypothetische twijfel. Zei ik, oh, moeten we niet toch een kind? Moeten we niet toch een kind? En dan zei hij, oké, en hoe gaan we, want dat was helemaal niet oké, want dat vond hij helemaal niet meer. Maar hoe gaan we dat dan doen? Ga je dan minder werken? Nee, ik ga niet minder werken, ik moet er niet aan denken. Nee. Ik ga liever een dag meer werken. Ja. Oké, maar wanneer dan? En dan ging ik zo puzzelen en dacht ik, nou, dan 5 dagen opvang, daar vinden sommige mensen iets van. In andere landen is het heel normaal, dat kan gewoon. Nou, dan in het weekend wil mijn moeder wel, dan zat ik zo te puzzelen. Maar dan was het kind, ja, vakantie moet hij ook niet mee. Dus dan bleef er gewoon niks over. Maar dan had ik het in ieder geval meegemaakt, zoiets. Dus...
En toen langzaamaan begon je alle lagen van die ui af te pellen. En dacht je van, waar gaat dit nou eigenlijk over?
Er is eigenlijk bijna geen moment dat ik een kind wil. Misschien 1 uurtje op tweede kerstdag.
Ja, ja.
Ja, en ik sprak ook een keer iemand die zei, als ik een jaar lang elke dag een kind wil, dan mag ik van mezelf een kind. En toen dacht ik, maar dan zou niemand kinderen hebben.
Nee. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die zich herkennen in het geworstel van, wil ik het nou of wil ik het niet? En waar komt die wens nou vandaan? Is dat echt van binnenuit of opgelegd? Zou jij hen een bepaald advies kunnen geven, iets wat jou heel erg geholpen heeft?
Ja, nou, ik ben daar dus een beetje dubbel in. Aan de ene kant denk ik, doe gewoon niet als je het niet echt wil. Maar aan de andere kant denk ik, kijk, stel dat ik een vriend had gehad die heel graag een kind wilde. En misschien hadden we het dan wel gedaan. En misschien was het dan ook wel goed gekomen.
Ja.
Dus ik denk ook dat we een beetje uit dat zwart-witte moeten.
Dat je bang bent dat je de goede of
dat er
de
één
foute
van de twee
keuze.
De goede keuze is en dat jij het verkeerd kan doen.
Ja.
Want er is natuurlijk ook de natuur dat als dat kind er is, dat je die, hopelijk die liefde voelt in de meeste gevallen. En dat is natuurlijk een beetje onze voorouders. Dan overkwam het ze gewoon. En in die zin lag niet die druk ervan, wat moet ik kiezen?
Ja.
Nou, wij hebben wel een hond, mijn vriend en ik. En eigenlijk denk ik steeds vaker van, mensen met kinderen zouden superveel kunnen leren van mensen met honden. Nou ja, bijvoorbeeld, wij geloven het bijvoorbeeld gewoon als iemand tegen ons zegt dat hij geen hond wil. Ik heb echt nog nooit iemand horen zeggen, oh, ik heb zo'n schurft hekel aan honden. En dat die ander dan zei, oh ja, ik spreek je over 10 jaar nog wel eens. Nog nooit gehoord. Ik heb ook nog nooit iemand horen zeggen, ja, Eva zegt nu wel dat ze geen hond wil. Volgens mij kan ze gewoon geen hond krijgen. Ook nog nooit gehad.
En ik heb zelf dan, nou, dat mag je dus nooit vergelijken van mensen met kinderen, maar ik heb dus 2 honden. Ik hield nooit van honden. Ik was van de katten, die hebben we ook. Maar mijn vriend die hield van honden. En op een gegeven moment dacht ik, in die zin lijkt het er een beetje op, dacht ik van ja, als ik dus, ik vond honden een beetje eng en een beetje vies. En ik dacht, als we dus geen hond nemen door mij, dan heeft hij straks zijn hele leven geen hond. En dat vond ik toch voor hem dan eigenlijk verdrietig. Dus toen dacht ik, nou, laten we het dan proberen. Dan nemen wij een hond. En dan hadden we dus wel een oud hondje uit het asiel, zodat hij niet nog 14 jaar meeging, maar nog 2 jaar. En dat ik er een beetje kon wennen. Dus we hadden het wel, en dat kan natuurlijk met een kind niet, maar in die zin. En de eerste dag, ja, en die hond aaien, dan ging ik zo aan mijn hand ruiken. Gadver, en die lag daar in mijn huis. Ik vond het een beetje een indringer, zeg maar. En nu vind ik dus honden leuk. En in die zin denk ik dat het met kinderen ook zo had kunnen gaan. Van, mijn vriend is gewoon wel, ja, op een gegeven moment voelde ik wel van, met hem wil ik gewoon wel zijn. Als hij heel erg graag een kind had gehad, hadden we misschien 1 kind gehad. Als het dan ook nog was gelukt. En misschien had ik dan daarna wel gedacht, nou, dit is toch wel fijn dat ik het heb meegemaakt.
Het is eigenlijk gewoon zo'n ontzettende opluchting als je het heel zeker weet dat je het niet wil of wel wil.
Ja, ja. Ik weet niet of je cognitieve dissonantie kent, dat je dus als je iets hebt gekozen heel graag wil beredeneren waarom je het goed hebt gekozen. Dus ik ben ook een soort van blij als ik een verhaal hoor over iemand die die kinderen heel zwaar heeft. Denk ik, oh, zie je wel, snap je?
Bevestiging.
Dat je dus, maar dat doen die mensen met kinderen natuurlijk ook. Dus die gaan ook, nou, je krijgt er zoveel voor terug en je weet echt niet wat je mist. Dat is voor hun ook lekker.
Het gaat eigenlijk over jezelf allemaal, hè?
Ja, want je kan maar 1 leven leiden en wel een kind, dan loop je iets mis. En geen kind, loop je iets mis. En daar kunnen we gewoon niet zo goed tegen, denk ik. Dus dan willen we toch graag dat rotgevoel van, oh jee, wat als, willen we ook een beetje wegnemen door onszelf dan heel erg te gaan bevestigen. En ja, dat probeer ik eigenlijk niet te doen. Ik dacht op een gegeven moment ook wel, misschien hebben we het ook te zwart-wit gemaakt van dat ik het juiste moet kiezen, wel of geen kind. Terwijl het heeft gewoon voor- en nadelen. En ik kies dan voor de voordelen van geen kinderen. Maar ja, heel soms is er ook wel eens, weet ik, van is het kerst of zo? En dan denk ik, zitten we hier met z'n tweeën en dan heb ik ineens denk, oh, dat die gezinnen hebben nu echt heel makkelijk en heel leuk. Terwijl, misschien hebben die ook wel ruzie, maar dan, dus er zijn momenten, denk ik, oh, we zijn wel een beetje met een klein groepje, zeg maar.
Ja, 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 precies.
Ja, en dat vind ik ook altijd flauw, dat ze tegen mensen zonder kinderen snel zeggen, je weet niet wat je mist. Terwijl zij missen ook heel veel, alleen dat is niet 1 ding. Dus zij missen lekker toegewijd kunnen werken aan iets. Meer met vrienden omgaan. Dat iedereen vult dat anders in. Dus wij hebben niet één ding wat we daar tegenover kunnen stellen. Wij hebben zeg maar vergeleken met hun waar meer tijd. Ja, hoe vul je dat in? Er kan een gaat reizen, de ander die... ik adopteer zielige dieren. Dus dat is niet één ding wat zij dan missen. Maar zij missen natuurlijk die tijd. Iedereen kan zijn tijd maar één keer besteden. Dus dat geldt net zo goed andersom. Maar nu denk ik ook steeds vaker... wat heb ik eigenlijk een geluk dat ik die wens niet had. Want als je die wens dus wel hebt... dan kan ik me voorstellen dat je voor je gevoel daar iets mee moet. En kijk, ik denk... ik kan allemaal idealistische of filosofische redenen noemen... waarom ik geen kinderen wilde. Maar ik denk het allerbelangrijkste is gewoon dat ik het niet voelde, die wens. En ik denk als ik die wel had gevoeld... dan had ik de rest er naartoe gepraat. Van ja, het klimaat, maar ik ga dan kinderen voortbrengen... die wel begaan zijn met de wereld of zo, weet je. Dus ik denk dat het gevoel toch een heel grote rol speelt. Dus als ik het gevoel wel had gehad... dat ik dan ondanks alle nadelen waarschijnlijk wel had geprobeerd... en dat ik dan nu misschien wel een probleem had gehad... Ja. met wat ik allemaal nog meer wilde. Ja. Dus in die zin kan het ook wel een zegen zijn dat je die wens niet hebt. Dat jij dus die vrijheid hebt zonder dat je heel erg... ook het gevoel heb dat je iets misloopt, want dat is gewoon mijn leven niet.
Ik keek laatst een documentaire Spijtmoeders.
Oh ja, heel
die
mooi.
Die is al van een tijdje terug. Heel mooi gemaakt.
Ja, ik dacht dat ben ik, dacht ik. Ja. Ik heb dat boek ook gelezen van die Israëlische schrijfster. Regretting Motherhood. Ik dacht dat was ik geweest als ik een kind had gehad, dat je je zo gevangen voelt. En dat waren vrouwen die echt zeiden, ik hou van mijn kinderen... maar het moeder zijn past niet bij mij en ik heb er gewoon nooit over nagedacht, omdat iedereen het deed. Dus dat is wel heel tragisch dat zij die ruimte dus nooit hebben gevoeld om daar hun eigen gevoel in te volgen.
Ja.
En ik vind dan toch nog best vaak ook een beetje bij spijtmoeders, dan ging het toch naar wat heb jij dan meegemaakt vroeger, waardoor je dan nu niet, dat als jij mentaal helemaal op je pootjes, dat je het dan wel zou willen. Terwijl ik denk dus dat er wel echt mensen zijn die dat niet willen. Maar dat er dus, als ik niet verknipt zou zijn, hè, dat is, ik vind mezelf niet echt verknipt, nou een beetje. Maar dan dat ik dan allang een kind had gewild, dat is ook heel beledigend naar dat primaire gevoel bij mij, wat gewoon zei, ik wil andere dingen doen in mijn leven.
Ja, dat dat niet op zichzelf mag staan.
Ja, en dat die mensen zich daar dus echt niet in kunnen verplaatsen en daardoor toch dan weer die kant op gaan van...
Er moet toch iets mis zijn met jou.
Ja, en met vrouwen meer dan met mannen. Een defect. Een vrouw wil moeder worden.
Ja. Ja, je wordt er toch naartoe geduwd, hè?
Ja, denk ik ook. Maar ik hoorde laatst in de trein twee wat jonge meiden... die waren met elkaar aan het praten en die zeiden tegen elkaar... ja, ik wil toch echt geen kinderen laten? Nee, waarom zou je dat doen? Het lijkt wel alsof er een soort geheim is... wat ze nog niet verteld hebben, waardoor het dan toch heel leuk is... wat wij nu nog niet... en zo voelde het voor mij ook. Ik dacht, niemand kiest toch voor dat pakket. Ik denk dat mijn gevoel eigenlijk zo duidelijk was... dat ik eigenlijk van mijn vrienden ook verwachtte... dat die geen kinderen zouden willen. Omdat ik gewoon dacht, ja, je leven wordt gewoon niet leuk meer. Waarom zou je dat nou doen?
Waar ik ook een beetje gek van word, is al die geheimhouding rondom die zwangerschappen. Dat vind ik zoiets raars. Blijkbaar als je zwanger bent, is het gewoon ineens geoorloofd om keihard te liegen tegen je beste vriendin. Dat vind ik zo raar. En dan gaan ze eerst geheim houden dat ze zwanger zijn. Nou, daarna gaan ze dan ook nog het geslacht geheim houden. En dan ook nog de naam. En daarvan denk ik altijd al helemaal van, jongens, dit kan toch helemaal niemand wat schelen, behalve die ouders zelf? Ja, dat ik denk, als zij het zo belangrijk vinden dat de verrassing blijft, is het dan eigenlijk niet veel logischer dat ik dan een naam verzin? Is er nog iemand benieuwd, weet je wel? Oh, laatst was mijn beste vriendin, die was zwanger van de tweede. En toen kwam ze dan speciaal langs om te vertellen, dat ik ook denk van stuur gewoon een appje. Maar kwam ze speciaal langs om te vertellen. Maar dan ging ze het ook niet gewoon vertellen. Had ze in plaats daarvan, had ze dat andere kind van één, had ze een shirtje aangedaan. Oké, sommige mensen kennen dit shirt ook gewoon. Had ze een shirtje aangedaan met erop de tekst, ik word grote broer. En ik heb me ingehouden. Ik heb gewoon gefeliciteerd gezegd. Maar ik heb haar daarna wel een shirt cadeau gedaan met erop de tekst, ik word moeder, maar ik mis de sociale vaardigheden om het op een normale manier te vertellen. Tjoe, jongen. Ja, ik word groot broer. Ik weet niet hoor, ik vind het persoonlijk ook nogal wat om zo'n kind van één dan op te laten draaien voor een slecht nieuwsgesprek. Maar goed, het zal weer aan mij liggen.
Ik vond het ook het moeilijkst van vrienden die kinderen kregen. De vrienden die eigenlijk net als ik geen kinderen wilden. En toen toch. Dat vond ik heel moeilijk. Alsof ze echt overliepen naar het andere kamp. En mijn kamp werd zo steeds kleiner. Dat vond ik moeilijk.
Oh ja. Ja, nou ja, herkenbaar. Een vriendin van mij die me echt bezworen had van ik wil geen kinderen. Toen zij mij belde dat ze zwanger was, toen stond ik in de trein. En ik weet nog dat ik echt dacht, ik moet me ergens aan vasthouden. Want wat zeg je nu? Dit is verraad.
Het vond ook verraad. Ik vond ook verraad. En ik vond ook verraad van hele goede vriendinnen die dan dus inderdaad niet gingen zeggen dat ze daarmee bezig waren. Denk ik, dan word ik ineens helemaal op afstand gezet. Terwijl ik snap, als jij een miskraam krijgt, is dat. Maar ik ben toch iemand die heel dichtbij staat, die daar ook in mee kan leven. Dus waarom wordt dat geheim ineens, dat je zo met z'n tweeën, met je partner, zo'n enorm geheim gaat doen? Daardoor kom jij al zo verder weg te staan. En dat vond ik gewoon heel jammer in die vriendschappen. Ik wou gewoon dat die vriendschappen eigenlijk hetzelfde bleven. En dat is bij sommigen wel gebeurd, maar bij sommigen ook niet.
Hoe ben je daarmee omgegaan? Met de vriendschappen die het wel gered hebben, zeg maar. Hoe zijn jullie daar doorheen gekomen?
Nou, ik heb een heel goede vriendin die woont in Den Haag. Dus best wel wat verder weg. En die heeft 3 kinderen. Die wou ook altijd 3 kinderen. Maar grappig genoeg, omdat zij dat altijd al wou en ik nooit. We zitten helemaal niet in elkaars vaarwater of zo. Dus er is geen enkele jaloezie. Ik denk dat dat heel fijn is. En zij zei ook tegen mij van, nou, als jij niet heel graag kinderen wil, moet je er echt niet aan beginnen. Dus zij kon zich nog inleven in mij in plaats van, dit is het leven. Dus ja, dan ben ik ook benieuwd hoe het is om moeder te zijn, hoe zij het ervaart. En als we afspreken, wil zij zegt, nee, laten we zonder kinderen kunnen we bijkletsen. Ja, anders kom ik ook best een keer langs met die kinderen, prima. Maar ik wil haar ook graag zien. En ja, dat je gewoon allebei benieuwd bent naar elkaars leven. Maar ik denk juist mensen waar wie je een klein beetje, zodra die jaloezie speelt of zo, of dat je een beetje in elkaars vaarwater zit. Ja, ik ben dan heel erg voor werk gegaan en dat bij anderen is dat dan een beetje op een zijspoor gegaan. Dan heb ik soms het gevoel dat daar wat frustratie zit. En dan gaan ze juist heel erg zeggen dat ik ook een kind had moeten nemen of zo. En dan gaat het irriteren.
En op die manier ben je dus ook wel vriendschappen kwijtgeraakt.
Ja. Maar ja, komt dan door die kinderen of door hoe zij daarin staan? Of ik denk wel dat ik mijn idee van vriendschap heb moeten bijstellen. Ik had zo'n beeld van vrienden dat die het dan waren. En dat je daar het hele leven mee ging doen. En dat je zo dicht mogelijk bij elkaar ging proberen te blijven op een bepaalde manier. En dat blijkt helemaal niet iedereen te willen of zo. Dus ook die mensen met kinderen die dan ook nog ver weg wonen, die gaan ineens veel met de buren om, want die hebben een kind in dezelfde leeftijd. En dat blijkt dan ineens ontzettend belangrijk te zijn. Ja, dus ik heb dat wel een beetje, dacht ik, oh, blijkbaar veranderen vriendschappen.
Ja.
En toen heb ik dat ideaalbeeld wel een beetje losgelaten. En toen kwamen er ook weer nieuwe mensen op mijn pad. En dus dan probeer nu iets flexibeler daarin te zijn. Er zijn wel een paar goede vriendinnen die dan altijd zijn gebleven. Maar de rest, dan heb je een tijdje gewoon te weinig gemeen. En dan denk ik ook niet, ik ga 18 jaar wachten. En dan, dan is het gewoon, blijkbaar loopt het dan zo.
Ja, precies.
Maar ik merk dus na de 40 dat het wel in mijn eigen hoofd rustiger is geworden. En dat het een minder groot thema aan het worden is. Dus geen enkele twijfel meer. Ook niet die twijfel die ik mezelf aanpraatte. En dus niet meer, oh, ik ben zwanger, oh, ik ben zwanger. Dat vond ik echt, die berichtjes. Oh, ik ben zwanger, oh nee, weer.
Ja.
Dat vond ik echt een beetje eenzaam. En nu worden die kinderen weer wat ouder. En nu wordt het eigenlijk weer beter. Dus ik dacht wel, ik moet niet veel jongere vrienden gaan zoeken, want dan krijg ik het nog een keer. En toen zei laatst wel iemand van, oh, maar als kinderen ouder worden, krijg je ook weer zo'n fase, want dan worden het pubers en dan zijn die ouders daar weer heel veel mee bezig. Ik dacht, ja, maar dat vind ik wel veel interessanter dan dat baby gebeuren. Ik vind gewoon voeding, poep, luiers, slaapjes, dat vind ik echt oerzaai. En ik probeer natuurlijk daar een beetje in begrip op te brengen van, goh, jeetje, het lijkt me ook echt heel heftig om zo slecht te slapen trouwens. Daar kan ik helemaal niet tegen, maar ergens boeit het me gewoon helemaal niet. Terwijl een puber van hoe benader je die psycholoog, vind ik wel veel interessanter. Dus ik denk toch dat ik daar dan liever verhalen over hoor dan over hij komt elk half uur en dan weet ik wat allemaal, ja.
Heel herkenbaar, ja. En voelt het voor jou ook belangrijk om een band te hebben met kinderen van jouw vrienden?
Nee. Nee, ik vind het wel leuk als je sommige kinderen wat vaker ziet, zeg maar. Dat je dan op een gegeven moment denkt, oh, jij bent zo, dat je ze een beetje leert kennen. Ja, ik vind mijn neefjes, dat vind ik leuk om neefjes te hebben. Ik hoef niet een soort surrogaatmoeder voor iemand te zijn of zo. En dan zou ik het ook als tante eerder hopen of zo, dat als mijn neven 20 zijn, dat ze een keer met mij een goed gesprek willen voeren, lijkt me dan alweer leuker dan met ze naar de Efteling gaan, zeg maar. Wil ik ook wel een keer doen. Maar dus volwassen kinderen lijkt me dan wel leuker om iets voor iemand te kunnen betekenen die vanuit jouw levenservaring of zo.
Een vriendin van mij die kinderen heeft, die zei, het is wel een beetje treurig dat we allemaal omgaan met de mensen die op ons lijken.
Oh, ja.
Dus allemaal van dezelfde leeftijd. Allemaal een beetje dezelfde interesses. Dezelfde achtergrond.
Ja.
Het zou zo goed zijn als we onszelf een beetje zouden uitdagen en een veel groter deel van de samenleving zouden toelaten in ons leven.
Oh, ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, dat vind ik bijvoorbeeld dus wel leuk ook. Dat zit natuurlijk in mijn voorstelling over de tennisclub. Aan de tennisclub, dat daar gewoon mensen zijn. Dat zouden niet zo per se je vrienden zijn die thuis bij jou komen, maar gewoon alle leeftijden, andere politieke interesses. Dus dan ga je wel om met hele andere mensen. En dat vind ik wel gezond, maar
Daar zitten geen kinderen op de tennisclub.
Nee, nou, soms wel. Ik moest laatst een kliniek geven met allemaal kinderen. Dat is echt wat voor mij. Of ik moest dat organiseren. Nee, dus ik vind niet dat ik daar een plicht in heb of zo. Ze zeggen natuurlijk wel, it takes a village to raise a child. Ja. Ik denk, ja, maar dan overleg dan ook even met mij of het kind er wel moet komen. Nou, ik heb wel dus even, dit hoorde ook bij mijn twijfel, heb ik een informatiepakket aangevraagd bij pleegzorg. Omdat ik dus dacht, stel mijn broer overkomt iets en zijn vriendin, dan komen die kinderen gewoon meteen bij ons wonen. Dat vind ik logisch. Maar nu zijn er ook kinderen die in die situatie zitten, die ik niet ken. En daar doe ik nu niks voor. Dus heb ik niet de morele plicht om voor een pleegkind te zorgen. Dat dacht ik toen even. Ik moet van mezelf altijd ethisch heel consequent zijn. En toen dacht ik, ja, het lijkt me alleen gewoon helemaal niet leuk. En toen hoefde het niet meer. Toen dacht ik, ja, dan maar die katten. Want dat vind ik, krijg ik ook energie van. En daar doe ik ook iets voor. Dieren die zitten verpieteren in een hokje. Dus dan mag ik van mezelf de leuke dingen kiezen uit de dingen die ik goed vind om te doen. Maar ik vind het wel goed om iets voor een ander te doen. In die zin, wat ik voor die dieren doe, geeft me ook wel voldoening die niet alleen over mijzelf gaat. Van je ziet zo'n bang diertje, dat haal je in huis. Ik heb nu een kat, die mogen we nu na 1 jaar en 3 maanden mochten we hem aaien. En dan ben ik dus 1 jaar en 3 maanden allemaal bij hem gaan zitten, tegen hem praten. Allemaal gedoe. En dan, ja, dan heb je wel een vorm van voldoening die niet alleen over jezelf gaat.
Ja, ja, dus jij hebt eigenlijk zoiets van, ik vind het belangrijk om mezelf maatschappelijk nuttig te maken. Maar je mag wel gewoon zelf kiezen waar je voorkeur
is. Ja, er is zoveel leed. Je kan toch iets pikken waar je dan ook affiniteit mee hebt. Ja. We hebben een tijdje een vriendin die had psychische problemen en die kon nergens terecht. Die heeft een tijdje bij ons in huis gezeten. En dat was interessant en ook pittig, maar wel een volwassene gelukkig. En ook iemand met wie je leuke gesprekken kon voeren op de goede momenten. En ja, nu heeft zij haar eigen plek weer. En ja, dan zou ik eigenlijk natuurlijk iets voor iemand anders kunnen doen. Maar dat trekt me dan toch minder dan weer even naar het dierenasiel.
Ik moet echt nieuwe vrienden zoeken. Dat is wel een dingetje. Ik heb gewoon een beetje de pech dat mijn vriendinnen hebben gewoon allemaal kinderen. Weet je wel? Ik zoek gewoon een paar vrienden erbij die ook geen kinderen hebben. En ik ontmoet best wel leuke mensen, dus ik kan heus wel nieuwe vrienden maken. Maar het probleem is een beetje, ik zoek dan vrienden die geen kinderen hebben, maar die ze ook niet willen, weet je wel. En dat is een beetje lastig op mijn leeftijd, want het kan nog. Dus straks loop ik helemaal in zo'n nieuw contact te investeren en dan zegt ze na een maand, zegt ze, nou, ik heb nog een nieuwtje, wij zijn zwanger. Ja, die hoeven wij niet, want die hebben wij dus al. Maar je kan er ook niet, als je iemand nog helemaal niet kent, er meteen over beginnen. Van, nou, hoe heet je? Ben je onvruchtbaar? Heb je hobby's? Weet je, dat gaat ook niet.
Jouw vrienden hebben dus ook niet iets naar jou toe van, hey, ik vind het toch wel jammer dat jij onze kinderen niet leert kennen. Nee. Of geen band.
Want ik weet dus ook geen verjaardagen van de kinderen van mijn vriendinnen. Ik ben sowieso, vergeet ik hun verjaardagen ook. Dat breng ik ook altijd een soort feitig, joh, maar ik ben niet van de verjaardagen. Dan hoop ik dat ik het daarmee afkoop. Omdat ik gewoon, ik vind het ook niet belangrijk, een datum. Maar dan, nee, je hoeft toch niet die verjaardagen te weten. Nee, dat vinden zij ook niet. Maar wel interesse in van, die vriendin heeft een zoon met wie het moeilijk gaat. Hebben ze een gesprek op school. Joh, hoe is dat gesprek gegaan? Dan ben ik dan echt benieuwd naar hoe het voor haar is geweest. En natuurlijk denk ik ook achter het jochie met zijn, op die leeftijd met zijn gedoe in zijn hoofd. Maar die, ik ken hem verder niet. Maar ik ben wel begaan met de belangrijke momenten rondom die kinderen. Voor hoe dat voor haar is. Je moet daar gewoon mee dealen. Je moet gewoon kijken hoe je elkaar nog wel vindt. En meestal lukt dat dan wel. En soms dus ook niet. En dan is het oké. Maar je gaat niet natuurlijk, als je een kind wil, dan hoor je niks meer van me.
Precies.
Je moet wel blijven proberen in te leven en zo.
Ja.
Ik denk ook dat die ouders, die moeten ook proberen om een individu te blijven. En dat zie ik soms gewoon, dat zie je meer bij moeders toch dan bij vaders, dat ze zich zo helemaal gaan identificeren met die moederrol. En als dat gebeurt, dan blijft er ook niks meer over voor een vriendschap met iemand die geen kinderen heeft. Juist die vrouwen die het zo heilig maken, allemaal denken, oh, maar volgens mij heb jij eigenlijk een probleem. Want als nu straks die kinderen ook uit huis gaan, dan weet jij echt niet meer wie je bent.
Heb je dat dan ook met vrienden meegemaakt?
Ja.
En zijn er gesprekken over mogelijk?
Nee. Nee, ja, dat gaat dan op een gegeven moment een bepaalde kant op. En dan, ja, dat vind ik heel lastig. Want wie ben ik om te zeggen dat ze het anders moeten doen? Zij denken dat ze het zo moeten doen. Ik denk dit te zien.
Nou ja, je kan het wel bij jezelf houden en zeggen hoe jij het ervaart. En dan kijken of iemand ervoor open staat of niet.
Ja, misschien ben ik daar dan ook. Ja, of dan zie je eigenlijk daardoor andere dingen die je ook al niet zo leuk aan iemand vond of zo. Dat het meer een soort kleurbekennen is of zo. Dat je ziet, oh, dus zo ben jij. Of
Of
ik loop ervoor weg. Ja.
Sowieso zijn beste tijd misschien al gehad in die vriendschap. En dan was dat gewoon de genadeklap.
Ja.
Maar je hebt nu dus wel een goede groep gevonden bij wie je kan aansluiten van mensen die met wat oudere kinderen, die dus bij wie het gesprek niet altijd meer daarover.
Ja, mijn andere vrienden zijn ook niet één groep of zo. Ik heb toch meer wat losse vrienden en ik ben ook een paar keer verhuisd. Dus het is een beetje loszand, zeg maar. Maar genoeg mensen om me heen.
Op een gegeven moment dacht ik, ik ga gewoon even op internet kijken, want er is ergens vast een soort community met vrouwen zonder kinderen. En toen heb ik een Facebookgroep gevonden. Alleen, nou blijkt, de Facebookgroep zit helemaal vol met vrouwen die niets liever hadden gewild dan een kind. Dus die praten echt nog meer over kinderen dan mijn vriendinnen met kinderen. En alsof er nog niet erg genoeg is, gebruiken ze dan ook die Facebookgroep om elkaar een beetje een hart onder de riem te steken. Door van die spreuken te strooien als ze, je hoeft toch helemaal geen moeder te zijn om wel een vruchtbaar mens te zijn. Niet te doen. Toen ben ik verder gaan zoeken. Toen heb ik nog een Facebookgroep gevonden. En die groep zit dus helemaal vol met kinderhaters. Echt, joh, maar die type dingen over kinderen. Het heeft iemand laatst botste er op straat zo'n larf tegen me aan. Nou, janken natuurlijk. Ik ben zo doorgefietst. Bok toch op met dat kutgrut. Ja, ik dacht, dit is ook niet echt wat ik zoek, weet je wel. Ik bedoel, ik zoek gewoon een beetje... Ja, vrouwen zoals ik, weet je, die kinderen wel haten, maar niet actief. En,
Ik zie ook veel vrouwen om me heen die dan zeggen, ik heb geen kinderen. Maar ik vind ze wel heel leuk hoor. Alsof we dat erbij moeten zeggen om niet hard te lijken. Dus ik zeg nu heel vaak expres, ik heb geen kinderen. En zeg ik, nou, ik hou ook niet zo van kinderen. En dan zie je die mensen gewoon, meen ze dit nou? Is een grapje? En dan helemaal een beetje een schok. Terwijl, ja, ik hou toch niet zo van kinderen? Kan toch? Ja, dan horen ze dat ook maar eens. Ik trek niet naar kinderen toe. Ik heb geen geduld voor kinderen. Ik weet niet waar ik het met ze over moet hebben. Ik heb geen natuurlijke neiging om met een kind om te gaan. En de kinderen in mijn omgeving die ik wat beter ben gaan leren kennen, zoals mijn neefjes, vind ik hartstikke leuk. Maar dat hoef ik er niet dan bij te zeggen. Want die natuur van ik trek niet naar een kind toe, dat is gewoon wie ik ben, zeg maar. Ik vind het ook echt smerig. Ja, en dan heb ik zelf honden. Dat vinden andere mensen heel smerig. Maar ik vind kinderen echt vies. En dat mag je dus ook niet zeggen. Terwijl je wel mag zeggen, ik hou niet zo van honden. Wil je hond niet meenemen of even bij je houden? Dat is echt anders.
Ja.
Terwijl ik vind een verjaardag waarbij kinderen met snothanden in die bakjes, dan hoef ik gewoon niks meer daarvan. En dat is prima, dan neem ik geen chips. Maar dat dat soort geaccepteerd is, dat omdat het een kind is, niet goor is, dat vind ik heel raar.
Ja, je vindt dat dat maar eens een keer gezegd moet worden.
Ja, ja, ik wil me eigenlijk gewoon niet hoeven excuseren voor iets wat ik niet wil.
Ja.
Nee, en ik heb dan wel weer in die echte vrouwen krijgen een kind groep.
Dat is dus een Facebookgroep die ontstaan is rond een boek van Lisbeth Smit, ja. Echte vrouwen krijgen een kind.
Dat boek Echte vrouwen krijgen een kind gaat niet specifiek over bewust kinderloze vrouwen. Dat gaat over iedereen die geen kind heeft en die tegen die aannames aanloopt van de maatschappij. Dat het normaal is om een kind te hebben. Maar in die echte vrouwen krijgen een kindgroep zitten dus ook vrouwen in die een kind hadden gewild en niet gelukt is. En dat vind ik toch wel weer lastig. Want dan mag ik weer iets hierover niet zeggen. En ik zoek juist een groep waarin ik wel mag zeggen dat het snot vies is en dat ik wel niet in mijn chips hoeft. Ja, zeg maar even gewoon die...
Dat
ja.
je dat censuur niet...
Ja. Die combinatie vind ik toch ook lastig. Maar er zijn dus ook vrouwen die in die groep die hebben IVF gehad en echt geprobeerd een kind te krijgen. En toch ervaren ze zich nu meer als bewust kinderloos. Dat ze nu zeggen van, ja, ik heb me tot toen ook laten aanpraten, want ik vind het eigenlijk wel lekker. Dus die voelen zich nu wel bij ons. Nu is het net alsof daar een soort selectie is, maar het is wel grappig dat die twee, ergens identificeer ik me niet met vrouwen die geen kinderen konden krijgen, want die waren qua wens wel normaal. Het gaat om dat je het gevoel hebt dat je niet normaal bent en daar zoek ik herkenning in.
Exact, ja. Hier zeg je echt precies waar ik naar op zoek ging toen ik dus ook mensen zocht om mee te praten voor de podcast. Ik heb hem ook bewust geen kinderen genoemd, omdat ik dacht dat dekt gewoon de lading.
Ja.
Ik vond het zo belangrijk dat mensen inderdaad ongehinderd kunnen vertellen vanuit hun eigen perspectief.
Ja, er is wel iets van... dat je toch weer een beetje je woorden moet kiezen en zo. En dat is soms even lekker om dat niet te doen.
Ja, mijn vriendinnen hebben wel inmiddels allemaal kinderen. En dat is best wel een beetje treurig om zo als vriendin over te blijven. En mijn vriendinnen, ik ken ze gewoon niet meer terug. Ze hebben ook helemaal geen ambities. Nee, dat is niet waar. Ze hebben nog wel ambities, maar wel echt anders. Een goede vriendin van mij had vroeger bijvoorbeeld altijd als droom van, ik wil later graag een eigen praktijk beginnen voor moeilijk opvoedbare jongeren die overal buiten de boot vallen. En nu is haar droom, ik wil iets vinden voor 3 dagen waar ik op de fiets naartoe kan. Dat is een beetje de ontwikkeling die ze doormaken. Nou, en op een gegeven moment worden die kinderen dan een beetje ouder en dan komt er weer een beetje tijd vrij. Maar dan, die hele carrière is dan natuurlijk al aan gort. En wat ze dan vaak doen, dan geven ze het gewoon op. En dan gaan ze in plaats daarvan gaan ze weer een opleiding erbij doen, maar dan meer voor zichzelf. Ken je dat? Ik heb nu één vriendin die wil nu serieus coach worden van vrouwen waarvan de man een open relatie wil, maar zij niet. Want dat is de situatie waar ze zelf in zit. Ja, ik denk, het moet toch maar gewoon eerlijk zijn. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, joh, ondernemen is wel ook gewoon vooruitzien. Ik zeg, kun jij dan niet veel beter coach worden van gescheiden vrouwen zonder inkomen? Nou, die zie ik ook niet meer. Heel gek.
Je toekomst, van hoe ziet mijn toekomst eruit? Word ik eenzaam? Zijn dat zaken waar jij je mee bezighoudt?
Nee, ik herken dat denk ik niet zo. Ja, dat komt misschien ook omdat ik zo gedreven ben in mijn werk en daar zoveel in kwijt kan en me daar heel sterk mee identificeer, zeg maar. Dus dat is gewoon wie ik ben of zo. Dus in die zin kan ik daar bijna alles al in kwijt. En dat weet ik ook, dat ik dat ook op mijn 13e al dacht. Ik dacht, ik ga later de allerleukste baan ooit doen. Ik wist nog helemaal niet wat. En dan ga ik dus doen wat ik zelf wil en dan krijg ik daarvoor betaald. En dan dacht, dat gaat lukken.
Had je daarin een voorbeeld? Hoe kwam je daarbij?
Dat weet ik niet. Ik was wel een beetje zo'n streber ook. Ik kon heel goed leren. Dus ik dacht, als ik iets wil, dan kan ik het ook. Op de universiteit was ik ook gedreven. Dacht, ga ik dan het onderzoek in? Maar toen wou ik toch iets creatiever. Dus ik heb wel lang gezocht wat dan die invulling was. Maar ik dacht wel van, in mijn baan, dat gaat het zijn voor mij of zo.
Het was gewoon een kwestie van tijd.
Ja.
Wel grappig dat jij dus ook dacht, die kinderwens die komt nog wel. Maar dat was van buitenaf ingegeven. Ja, maar dit kwam van binnenuit.
Ja.
En dat gebeurde dus.
Ja.
Want je hebt eerst filosofie gestudeerd.
Ja, ergens past het wel. Ik ben echt een enorme denker en ik kan goed schrijven en nadenken en analytisch. Dus dat was wel een heel logische stap eigenlijk voor mij. Maar ergens zat er wel de wens om iets creatievers te doen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik kijken of ik dat ook kan. Dus toen ging ik een theateropleiding doen en zo. Dus dat was wel heel eng, van of het wel ging lukken. Maar daardoor nam het natuurlijk ook wel veel hoofdruimte in beslag of zo. Dat je gewoon iets heel graag wil en daar jarenlang voor ploetert, zeg maar.
Ja.
En nu... Ja, nu heb ik mijn plekje wel in de theaterwereld, dus in die zin is het nu wat rustiger vaarwater. Maar ik kan alles wat ik bedenk en kan ik in die show kwijt. Ik kan weer een boek schrijven, ik kan gewoon altijd dingen maken. Ik moet er niet aan denken dat ik dat zou moeten laten.
Ja.
En ik ben dus ook wel, ja, daar ben ik, een beetje zo'n workaholic, maar ook wel dat ik gewoon een structuur maak. Dus ik sta gewoon op om 8 uur en dan ga ik aan het werk en dat vind ik heerlijk.
Ja.
Kijk, eigenlijk kan ik alles zelf indelen. Ik moet een paar keer per week moet ik ergens zijn en verder niks. Ja, dat is niet goed voor mijn gevoel. Maar ik denk dat structuur voor bijna iedereen eigenlijk wel goed is. Dus dan leg ik mezelf gewoon een structuur op alsof ik een loonslaaf ben, zeg maar.
Ja.
Zodat ik gewoon weet, oké, de werker gaat. En tuurlijk, als ik een keer om 2 uur in bed lig, zet ik hem later. Maar dat ik mezelf wel een beetje in een ritme dwing. Terwijl je ook kan denken, joh, jij bent vrij, waarom doe je dat? Maar ja.
Ja, ik denk dat een beetje een illusie is, dat die ongebreidelde ruimte en vrijheid, dat je gelukkig maakt.
Denk ik ook.
Periodes dat je nogal overspannen bent en heel veel werk hebt, dat je denkt, ik wil voor eeuwig op vakantie.
Ja, dat is echt niet leuk.
Na een week, dan word je echt gek.
Ja. Nee, en ik denk ook, weet je, soms heb ik geen zin om de honden uit te laten. Ja, moet toch. Ja. Hoef je in die zin niet over na te denken. En dan ben je aan het lopen en denk je, oh, het is eigenlijk ook wel goed.
Ja.
Zo lekker. Ja, in die zin kan het met kinderen misschien ook zo zijn dat je... Natuurlijk heb je geen zin als die wekker gaat om naar het voetbalveld te gaan zaterdagochtend om 6:30. Maar dan sta je er eenmaal en denk je, ach, die dag is wel weer lekker ingevuld. Ik vind dat soms in het weekend nog best wel ingewikkeld.
Ja?
Ja. Ik probeer ook af en toe vrij te nemen. Daar ben ik niet zo goed in. En dan denk ik dus dat het makkelijker is als je kinderen hebt. Maar dat denk je dus ook niet, want dan zit je dus te zuchten 's avonds dat je geen moment voor jezelf hebt gehad. Dus het is allemaal balans natuurlijk. Ja. Maar dan, ik ben niet zo goed in vrije tijd en alle opties dan... En dan denk ik op een gegeven moment, nou, als je het toch niet goed voelt, kan je beter gewoon weer lekker aan het werk gaan. Maar ja, dan denk ik, het is ook niet gezond om alleen maar te werken.
Dus in weekenden ben je vaak ook nog aan het werk?
Ja, op zaterdag vaak sowieso. En dan neem ik zondag wel vrij. En dat vind ik dan ook wel de moeilijkste dag van de week eigenlijk.
Maar je zei net van, werk voelt niet echt als werk. Dus dat lijkt me daarin dan ook wel weer lastig.
Ja, maar eigenlijk denk ik ook, ik mag ook gewoon non-stop werken als ik dat voel als wat ik wil doen. Alleen, het is wel zo dat je werk natuurlijk altijd wel goed wil doen. En ergens wil ik... dat soms een beetje loslaten.
En moet er ook niet een beetje een soort eb en vloed zijn qua...
Ja.
Zoals je alleen maar in de werkmodus zit.
Nee, dat is niet goed, denk ik. Dus dat, maar daar moet ik mezelf nog een beetje in uitvinden. En dat weekend, ik probeer dat dus wel... dat ik denk, 1 tandje minder kan ook wel. Nu ik ook een beetje mijn eigen plek in de theaterwereld heb. Want ik heb natuurlijk ook heel lang moest ik gewoon alles aangrijpen... om ik wilde gewoon ergens komen. En op een bepaalde manier voelt het nooit of je er bent. Maar ik kan gewoon programma's maken. Waarom moet ik dan ook tegelijk weer een boek schrijven? Waarom moet ik alles tegelijk van mezelf? Dus dat probeer ik nu iets meer te ontspannen, maar dat is niet mijn natuur.
Oh, hey, poes.
Hey.
Oh,
wat een kijk mooie. Dit. Deze jeetje, zijn helemaal wat een vriendjes. Mooie.
Ja. Ja. Oh, ja, nou ja. Ik wilde weten, wat is volgens jou een van de grootste misvattingen over vrouwen die geen kinderen hebben?
Nou ja, misschien dus dat ze iets onderdrukken, wat er eigenlijk wel is. Dat ze niet hun ware zelf zijn. Want dat de ware vrouw wil zorgen. Ja. Ik heb dus dat ook heel erg onderzocht. Is dit aan de hand bij mij? En nu denk ik ook, ja, wat een idiote aanname eigenlijk.
Waarom denk jij dat er op dit moment zo'n kentering is van dat er steeds meer vrouwen zijn die dit durven te betwijfelen?
Nou ja, ik denk sowieso, vrouwen zonder kinderen, dat is pas best wel recent, dat we überhaupt die keuze kunnen maken. Dus er zei ook iemand een keer, zei, ja, maar wij zijn de pioniers. Wij zijn de eerste die dit eigenlijk gaan doen. De generatie van mijn ouders misschien ook al wel, maar we kennen nog weinig mensen die zo hun hele leven hebben doorgebracht met die bewuste keuze. Ja, er is natuurlijk wel ook in deze tijd dat meer groepen zich uitspreken voor hun rechten. Dus dat is ook wel misschien een maatschappelijke beweging van woke of Black Lives Matter, trans. Dat het allemaal van, ik ben anders, maar daar hoef ik me niet voor te verantwoorden. Dus misschien is dat nu... En ik denk wel, als één het doet, wordt het makkelijker. Want al heel lang waren er al een aantal vol BN'er vrouwen, die hadden geen kinderen en die hadden het daar gewoon nooit over. Maar als één dan het uitspreekt en jij voelt je gesteund, dan denk je ook van, ja, misschien kan ik ook wel iemand helpen door gewoon op tafel te gooien.
Ja.
Ja. Ja. Nou ja, ik denk dus die vrouwen van Regretting Motherhood, dat boek van die Israëlische schrijfster, die hebben echt het gevoel dat er maar één weg was voor hun. Die hebben daar dus spijt van. Die zitten echt gevangen nu. En die worden door iedereen veroordeeld. Als die mensen met hun echte naam in, dan worden ze gewoon bedreigd. Terwijl ze ook nog waarschijnlijk alles goed doen en die kinderen dat niet eens merken. Hè? Want ze gaan het allemaal heus wel voor die kinderen zorgen, maar ze zijn zelf niemand meer. Ja, en in die zin heb ik in Nederland wel op mijn leeftijd die vrijheid gevoeld dat het ook niet hoefde.
Ja, ik heb ook mensen gesproken die wel het gevoel hadden dat het ontbreken van die kinderwens, dat dat iets heel raars was. Heb jij jezelf ooit raar gevoeld om die reden?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, was ik maar een keer normaal, maar in meer opzichten. Ook met vegan zijn, want ik vind dat gewoon goed. Ik heb dat gewoon bedacht 20 jaar geleden toen nog niemand vegan was. En ik vind ethisch gezien niet dat wij dieren mogen gebruiken die daar helemaal niet... Nou ja, ik zal daar niet over uitweiden, maar dat heb ik ooit bedacht. Ik vind dat ik dit moet doen, maar ik vind het heel erg irritant om elke keer die vegan te zijn. Zeker 20 jaar geleden toen nog niemand vegan was. Dus ik moet dan wel van mezelf mijn eigen weg doen. Maar ik hou niet zo van die uitzondering zijn. Ik vind het eigenlijk fijner om gewoon normaal te zijn. Maar ik ben natuurlijk ook wel van karakter iemand die dingen bevraagt en niet denkt, oh, dat doet iedereen, dus ik ga het doen. Dus, maar het zou wel leuk zijn om een keer wat normaler te zijn. Ik bedoel, waarom heb ik niet gewoon die wensen die zij hebben?
Oké, dus dat speelt af en toe toch nog wel op, dat je...
Nou, meer een beetje dat ik mijn hele leven zelf moet uitvinden of zo. Dat het dus het geëikte pad niet per se voor mij werkt. Dat ik altijd weer ga denken, wat wil ik dan? En hoe voel ik me? Wat zijn mijn afwegingen? Dus dat is wel een beetje vermoeiend.
Dus dat is de keerzijde van al die vrijheid.
Ja, maar met mijn karakter zou het met kinderen niet makkelijker zijn in die zin. Ik bedoel, dan zou ik ook zo erover denken, dus...
Maar dan heb je wel meer een soort blauwdruk die je ernaast kunt houden van hoe je er invulling aan moet geven.
Ja, maar binnen die opvoeding is ook niemand het daarover eens. Dus het is alsnog kan je overal weer over tobben, denk ik.
Dat
maar
wel.
Ik denk soms wel die invulling dat je dus iets meer geleefd wordt, dat ergens wel prettig kan zijn.
Ja, waarom?
In plaats van, nou, ik heb best wel lang, wat wil ik en hoe haal ik alles eruit? En dat je dus ja, wel zelf de hoofdpersoon bent in je leven. En dus ook dingen goed moet kiezen. En ja, dat hoor ik ook wel van sommige vriendinnen, van dat eigenlijk wel fijn is. Dat het in eerste instantie niet om jou gaat. Maar het is natuurlijk ook super frustrerend dat het bijna nooit meer om jou gaat. Dus...
Ik denk ineens aan iemand die ik gesproken heb, die op een gegeven moment zich realiseerde dat ze haar leven aan het indelen was volgens de regels die gelden voor gezinnen. Dus je moet meer geld gaan verdienen, want je hebt kinderen. Je moet een bepaalde pad in je carrière gaan bewandelen of een bepaalde stijgende lijn daarin zien. En ineens dacht ze, maar
ik hoef dat helemaal niet. Ja.
Heb jij dat soort realisaties voor jezelf ook gehad?
Nou, ik denk dat ik niet dat soort regels heb voor mezelf. Maar ik snap ook wel de druk, dat je bijna denkt, ik moet het ervan nemen, want ik heb bepaalde ruimte.
Dat is ook irritant. Net als van de zon schijnt, dus ik moet naar buiten.
Oh, die heb ik ook.
Heel
dit is zonde. Als je nu vandaag binnen gaat zitten, ben je echt een dief van je eigen portemonnee. Vreselijk. Ja. Ja. Ik probeer wel los over het leven na te denken van hoe iets hoort of zo. Dat ik wel dingen bevraag.
Ja.
Dus in die zin heb ik niet een beeld van... Nou, ik had wel dat we dus naar een groter huis gingen. En toen was er ook een vriendin die zei, nee joh, dat hoef jij toch helemaal niet? Toen dacht ik, maar ik mag toch ook naar een leuk huis? Maar bijna van, je hebt geen kinderen, dus jij kan toch gewoon daar blijven?
Ja, heel raar. Ja. Ja. Ik woon nu ook in een vrij groot hoekhuis.
Oh ja.
En dat wordt dan ook een eensgezinswoning genoemd. En
oh ja, ja, die naam ook, hè?
Ja, ik heb me daar zelfs een beetje schuldig over gevoeld toen die woningcrisis zo breed uitgemeten werd. Dat ik dacht van, ja, zit ik hier? Ik was dolgelukkig
ruimte
dat ik dat
in
huis
te nemen.
Ja, ruimte in te nemen.
Op de aarde, dat mag jij niet.
Inderdaad.
Dan moet je eerst baren, dan mag het wel. Dan mag je zoveel ruimte innemen.
En dan heb je dus ook het gevoel, dan moet ik die vierkante meters wel goed gaan benutten.
Ja, heel goed. Ja, ja, dit is echt
niet zomaar dozen
Nee, dat mag niet. Stom eigenlijk, hè? Ja, ik weet ook nog ons huis dat wij in Hilversum kochten. Toen was ik nog wel heel jong. En toen ging die makelaar zo door dat huis. En nou, dit kan dan de kinderkamer worden. Zo, eigenlijk zo raar dat iemand dan... En ik schoot echt in de lach. Ik dacht echt... En mijn vriend ook. En toen was die man natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Ja, maar je zegt dit toch ook zelf? Het is eigenlijk toch heel...
Heel raar.
Heel erg invullen. Hoezo ben jij mijn leven aan het invullen?
Ja, nou ja, herkenbaar. We hadden laatst dat iemand internet bij ons installeerde. En die had het steeds over die kleine. Als die kleine dan boven zit te gamen, ja, dan heeft niemand er last van met deze razendsnelle internetverbinding.
Dat zei ik. Ik zal het overgeven aan de kleine. Ja. Ja. Nee, maar het is wel, ik las ook wel eens een column. Ken je dat? Als je kind bla 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 bla. En denk, waarom formuleer je het zo? Want ik heb geen kind. Waarom zeg je niet gewoon, als je een kind hebt, herken je het misschien wel? Het is net een detail. En dan denk ik, het is veel erger ook voor vrouwen die wel een kind hadden gewild, denk ik, dat soort dingen. Maar toch weer even die aanname dat normale mensen kinderen hebben.
Ja, precies. Ja.
Maar ik merk dat ik zelf voel na 40 dat het achter me ligt. De lading is er wel af, volgens mijn gevoel. Ja. En ik weet ook nog dat ik iemand sprak uit die groep van echte vrouwen krijgen een kind. En die was toen, ik denk 50 of zo. En ik was toen 35 en die zei, oh, maar dit zijn de ergste jaren. En toen dacht ik, oh, wat lekker. Oh, na de 40, dan wordt het beter. Oh, zij weet het al. Dat is toch heel leuk om even te horen.
Ja, dus die rolmodellen zijn toch wel fijn, hè?
Ja, en ik had ook heel lang toerde ik met een technicus die geen kinderen had. Een vrouw, een wat oudere vrouw, die had geen kinderen. En dat vind ik dan toch extra leuk. Omdat ik denk, oh ja, zij doet ook hartstikke leuke dingen in haar leven. Dat je die voorbeelden hebt. En ik heb ook wel tantes zonder kinderen.
Stel je die mensen ook vragen over een leven zonder kinderen?
Nee, je hebt altijd de eerste vraag, wou je het niet of lukte het niet? Ja. Dus dat is altijd moeilijk van, ik hou van openheid. Ik zou, vermoed ik, als ik geen kinderen zou kunnen krijgen, daar ook graag over hebben. Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker. En je wil niet die vraag impertinent stellen. Maar ik heb dus wel, als ik ontmoet die geen kinderen, wou jij ze ook niet? Eigenlijk wil ik meteen vragen, ben jij net als ik? Maar je kan dat niet zomaar, dus ik moet een beetje, zodra het een beetje kan, ga ik het vragen.
Ja, precies.
Of dan zeg ik zelf, ja, kinderen, en dan kijk ik even hoe ze reageren. Want als je dan denkt, oh, die hoort bij mij.
Ja. En zijn er steeds meer mensen die bij jouw club aansluiten, zeg maar?
Nou, naar mijn voorstelling krijg ik wel steeds meer. Oh, ik heb ook geen kinderen. Maar dat ik ook op een gegeven moment vertel dat ik vegan ben. Oh, ik ben ook vegan. En ik heb geen kinderen. En denk ik, oh, er zijn er ook heel veel van. Dat is wel grappig. Maar ja, ik vind het dus ook grappig dat ook mensen die wel... 4 kinderen hebben en vlees eten, ook iets kunnen met mij. Dus ik wil niet voor een bepaalde doelgroep zijn. Dus ik had toen bij Lubach wel gekozen om specifiek dat onderwerp te doen, maar dat zat eigenlijk in een paar shows af en toe. Het is gewoon één van de onderwerpen die me bezighoudt.
Ja, maar je merkt dat het eigenlijk al steeds milder en...
Ja, dat het gewoon een beetje nonchalanter wordt of zo en niet meer zo gevoelig.
Ja, wat fijn.
Zeker.
Maar jij hebt dus filosofie gestudeerd en ik was benieuwd wat jij denkt dat de waarde van mensen is als ze zich niet voortplanten.
Ja, als je helemaal uitzoomt, heeft niemand ook maar enige waarde. Ze zijn gewoon allemaal, gaan we dood en dan zijn we er niet meer. En er is een soort illusie dat jij zou voortleven in jouw kinderen, maar dan krijg je zelf helemaal niks meer van mee, dus dat klopt niet. Dus dat idee, net als dat ik heb, dat als ik een boek in de wereld breng, dat ik er dan nog een beetje ben als ik dood ben, is niet waar. Want al zou mijn boek dan nog door iedereen gelezen worden, dat gaat ook niet gebeuren, want het wordt nu al niet gelezen. Maar ik bedoel, Kurt Cobain van Nirvana, die heeft er niks aan dat wij nu zijn muziek luisteren, want dat weet hij helemaal niet. Dus dat is een schijnzingeving, denk ik. Maar het zit wel in onze natuur, omdat dat...
We willen waarde toekennen aan dingen. Dus maar dat, ben jij dan een soort nihilistisch van eigenlijk niks heeft waarde?
ja, op een bepaalde manier, als ik helemaal uitzoom, denk ik van wel. Maar ik ervaar natuurlijk wel dingen als waardevol. En ik denk dan het enige wat dan echt waarde heeft, objectief gezien, is denk ik dan als je leed of pijn kan verminderen. Dus bijvoorbeeld voor die dieren, dat vind ik dan eigenlijk, denk ik, is dat waardevoller misschien dan mijn werk. Maar zo voelt het niet. Mijn werk voelt heel belangrijk en er gebeurt echt iets. En ik ben iets heel dieps aan het doen en zo. Alleen, als ik uitzoom, ja, wat ben ik nou aan het doen? Die mensen gaan een avondje en denken, oh, wat een ene grap was leuk. Wat was dat ook alweer? En denk, oh, ze hebben me nu al vergeten. Ze weten godzijdank nog dat het leuk was. Maar dus, ja, in die zin denk ik dat alle zingeving plakken we ergens op. En je ziet natuurlijk wel ook bij dieren die natuur is om voor te planten. Maar als mens kun je daar natuurlijk over nadenken van, joh, maar hoezo is jouw leven dan nuttig? Die kleinkinderen weten jou dan nog en die achterkleinkinderen die denken, ja, nou en? Overgrootmoeder, hoef ik niet te horen, saai. Ja. Dus dan ben je ook weg. Dus je bent toch weg straks. Dus ja, in die zin hoef je niks. Dus dat is ook wel bevrijdend.
Is het ook,
ja. En dan kan je dus dingen pakken die jou ook plezier opleveren of voldoening. En dan bedoel ik voldoening wel in iets bredere zin dan ikke. Maar dus ik denk dat voldoening ook kan zijn iets voor iemand anders doen. Dat misschien een soort verbondenheid. En nou, dat ervaar ik trouwens wel ook echt in mijn optredens. Dat als ik van mijn gekke hoofd met al die gedachten iets maak en dat op een podium vertel en het eerste wat mensen zeggen is, ik herkende alles. Ja, dan is er toch iets gebeurd die avond dat wij ineens verbonden waren. Ook met mensen die, als ik ze in de kroeg zou tegenkomen, zou ik misschien niks met ze hebben. En ineens is er een connectie. En ja, dat kan ik blijkbaar of zo. Dat vind ik wel, dat voelt zinvol, ook al is dat in het grote plaatje dus niet uiteindelijk zinvol, maar op dat moment is dat wel zinvol.
Op dat moment, als we er dan toch zijn.
Precies. Laten we er nog wat van maken.
Dit was de voorlopig laatste aflevering van Bewust Geen Kinderen met Janneke de Bijl. Denk je, wat een leuk mens, daar wil ik meer van horen? Bezoek dan haar nieuwe voorstelling Pluk Eventueel de Dag. Die speelt zeker nog tot en met april 2026 in theaters door het hele land. Dus kijk even op jannekedebijl.nl voor alle speeldata. En als je genoten hebt van deze aflevering, geef alsjeblieft sterren. Dat helpt om deze podcast beter vindbaar te maken. En beveel hem vooral ook aan bij je vrienden. Misschien komt er nog een tweede seizoen van Bewust Geen Kinderen met nieuwe rolmodellen zonder kinderen. Dus blijf me hier nog even volgen. Je kunt me trouwens ook vinden op Instagram onder bewustgeenkinderen_podcast. Voor nu wens ik je een hele fijne zomer. Bedankt voor het luisteren en voor alle lieve reacties.